Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Ed Kemper. We kennen hem waarschijnlijk allemaal. De man die vrienden werd met politieagenten en ondertussen de meisjes vermoordde waar zij het onderzoek naar voerden. Edmund Emil Kemper III, ook wel Ed Kemper genoemd, of misschien ken je hem onder de naam The Co-Ed Killer. Ed werd geboren op 18 december 1948 in Burbank, Californië. Zijn ouders waren niet bepaald een voorbeeldkoppel. Al van op jonge leeftijd was Ed getuige van de ruzie tussen zijn ouders. Het was vooral zijn moeder, Clarnell, die hem het leven zuur maakte. De vrouw schold regelmatig haar man uit. Hij was volgens haar een loser die niet genoeg geld verdiende. Zij vond dat haar echtgenoot veel te streng was voor hun twee dochters en geen gezag had over hun zoon Ed. Toen Ed 9 jaar oud was, gingen zijn ouders uit elkaar. Maar dit zorgde er niet voor dat zijn thuissituatie erop verbeterde. Integendeel, de jongen zag zijn vader nog amper en miste hem enorm. Zijn moeder daarentegen bleef hem behandelen zoals ze al die jaren voorheen had gedaan. Ze dronk voortdurend en behandelde hem heel slecht. Ed werd constant uitgescholden door zijn eigen moeder. 'S Nachts dwong ze hem om in de kelder te slapen. En die kelder had geen ramen en er was niet eens een matras aanwezig waarop de jongen kon liggen. 8 maanden lang moest Ed deze mishandelingen ondergaan, vooraleer zijn vader ontdekte wat er aan de hand was. Ondanks alles bleef Ed toch bij zijn moeder wonen. Maar in plaats van het stille jongetje dat de mishandelingen onderging, veranderde hij in een monster. Het begon met het onthoofden van de poppen van zijn zussen. Niet meteen iets verontrustends. Ik denk dat we allemaal wel eens onze Barbie-poppen van hun hoofden hebben ontdaan. Maar zijn gedrag werd steeds zorgwekkender. Op een dag begroef Ed zijn kat levend in de achtertuin. Daarna groef hij het katje, dat ondertussen was overleden, terug op om het diertje te onthoofden. De eerste tekenen dat er iets mis was met Ed waren zichtbaar. Als 13-jarige herhaalde Ed dit nog eens door opnieuw een kat op dezelfde manier te vermoorden. De reden waarom hij dit deze keer deed, was omdat de kat liever met zijn twee zussen speelde dan met hem. Als de alarmbellen nu nog niet gaan rinkelen, dan weet ik het ook niet meer. Ook de ruzies met zijn moeder bleven aanslepen. Het wordt uiteindelijk zo erg dat zijn vader hem uit het huis haalt en onderbrengt bij de boerderij van zijn grootouders. Ed's moeder Clarnell is hier duidelijk niet mee gediend en belt haar ex-man in een dronkenbui op. Haar woorden waren toen: "Die jongen spoort niet. Je moet niet schrikken als hij op een dag je ouders vermoordt." Niemand had toen gedacht dat de woorden van een dronken vrouw enkele jaren later de werkelijkheid zouden worden. Ed was dus bij zijn grootouders op de boerderij gaan wonen. Hij was al wel weg van zijn autoritaire moeder, maar zijn grootmoeder, waar hij nu bij woont, is geen haar beter volgens Ed. Hij vond haar een gemene, dominante vrouw, waar hij niets goed kon doen. Op een warme zomerdag in augustus 1964 zat de 15-jarige Ed Kemper met zijn grootmoeder Maud aan de keukentafel. De spanning was te snijden tussen de twee. En volgens de jongen slingerde zijn grootmoeder hem een domme opmerking naar het hoofd. Om de confrontatie te vermijden, stond Ed op en nam hij zijn geweer. Hij vertelde zijn grootmoeder dat hij op konijnen ging jagen. De jongen beweerde nadien dat zijn grootmoeder hem opnieuw een opmerking naar het hoofd smeet en dat was voor hem de druppel. Ed werd woedend en richtte zijn geweer op zijn grootmoeder. Niet veel later klonk er een harde knal. Hij schoot haar nog 2 keer in de rug, om er zeker van te zijn dat ze dood was. Daarna sleepte hij het lijk naar de slaapkamer van zijn grootouders. Op dat moment hoorde Ed zijn opa de oprit oprijden. De niets vermoedende man stond de boodschappen die hij net had gedaan uit te laden uit zijn auto, toen Ed hem ook een kogel door het hoofd schoot. Na de 2 moorden werd Ed Kemper overvallen door paniek. Hij probeerde de sporen van zijn daden uit te wissen, maar besefte dat het weinig zin had. Even had hij eraan gedacht om de dubbele moord op een ongeluk te doen lijken, maar hij wist dat dit nooit zou lukken. Ed besloot op de politie te bellen en alles op te biechten. Via de telefoon vertelde de 15-jarige jongen dat hij zojuist zijn 2 grootouders had vermoord. Toen de agent aankwam op de boerderij en vroeg waarom Ed in godsnaam de moorden had gepleegd, antwoordde de jongen rustig: "Ik vroeg me al een hele tijd af hoe het zou zijn om mijn oma te vermoorden." Omdat Ed Kemper op het moment van de moorden nog maar 15 jaar oud was, werd hij naar de jeugdgevangenis gestuurd. Daar werd hij onderzocht door een psychiater. De man kwam tot de conclusie dat Ed leed aan paranoïde schizofrenie. En dus werd er besloten om de jongen over te plaatsen naar een psychiatrische kliniek. Ed werd verder onderworpen aan verschillende tests. En daar werd al snel duidelijk dat hij een zeer intelligente jongen was. Op een IQ-test haalde hij een score van 136. Om even een beeld te krijgen wat deze score betekent: een gemiddeld intelligentieniveau ligt tussen de 90 en de 110. Bij een IQ tot 120 spreekt men van een bovengemiddeld intelligentieniveau. Bij een IQ van 130 spreekt men van een begaafd intelligentieniveau. En alles wat boven de 130 ligt, wordt als hoogbegaafd gezien. Dus Ed werd gezien als hoogbegaafd. Vanwege zijn hoge intelligentie bood de arts hem een baan aan in het ziekenhuislaboratorium. Ed Kemper verbleef enkele jaren in de kliniek, waar hij werd gezien als een goede medewerker en een normale jongen. Een van de psychiaters schreef in zijn eindrapport over Ed: "Hij heeft de afgelopen jaren heel erg goed gereageerd op zijn behandeling en rehabilitatie en ik zie daarom ook geen klinische reden dat hij in gevaar zou zijn voor zichzelf of voor anderen." Vlak voor zijn 21ste verjaardag mocht Ed de kliniek waar hij opgesloten zat voor de moord op zijn grootouders verlaten. Hij was weer een vrij man. Ondanks dat psychiaters hem hadden gezegd dat hij na zijn vrijlating beter geen contact meer kon hebben met zijn moeder, werd hij door de Californische autoriteiten onder haar toezicht geplaatst. Van een contradictie gesproken. Er was ondertussen al 6 jaar verstreken sinds Ed bij zijn moeder had gewoond, maar er was nog helemaal niets veranderd aan de thuissituatie. De ruzies tussen de 2 bleven aanhouden. Ed was ondertussen niet meer het kleine, schuchtere jongetje dat door zijn moeder werd mishandeld. Ondertussen was de 21-jarige uitgegroeid tot een meer dan 2 meter hoge jongeman die maar liefst 125 kilo woog. Wanneer Ed er genoeg van had, liep hij van huis weg. Om niet gewoon op straat rond te lopen, ging hij vaak naar de jury room. Dat is een café waar de lokale politieagenten na hun werk regelmatig iets gingen drinken. Ed droomde ervan om ook agent te worden, maar door zijn ruime postuur was dit niet mogelijk. Ik weet niet of je het goed hebt gehoord. Hij kon geen agent worden omdat hij zo gigantisch was. Niet omdat hij op 15-jarige leeftijd zijn grootouders had vermoord. Is zijn dossier afgeschermd omdat hij minderjarig was ten tijde van de feiten, waardoor het niet naar voren komt? Ik weet het niet. Maar ik vond het gewoon heel raar toen ik dit las. Nu ja, het was toen begin jaren 70. Ik heb er geen idee van hoe dat toen allemaal gezien werd. Punt is, Ed Kemper wilde graag agent worden, maar het was voor hem niet mogelijk. Omdat hij zo vaak rondging in het politiecafé, werd hij goed bevriend met de agenten. Hij werd door iedereen Big Ed genoemd, werd gezien als een sympathieke kerel. Maar dat was waarschijnlijk omdat niemand wist wie Ed echt was. De moordenaar van zijn grootouders. Net zoals zijn gedrag begon te escaleren als klein jongetje, begonnen zijn daden opnieuw uit de hand te lopen. Kemper begon rond te rijden in zijn auto, vaak honderden kilometers lang. Tijdens zijn rit passeerde hij vaak vrouwelijke lifters. Na verloop van tijd begon hij de vrouwen ook op te pikken. Op dat moment genoot hij gewoon van hun gezelschap en ook van het idee dat hij eigenlijk de volledige controle over de vrouwen had van het moment dat ze in zijn auto stapten. In het begin deed Kemper niets met de vrouwen. Hij pikte ze op en reed naar waar ze moesten zijn of bracht ze op zijn minst al dichter bij hun bestemming. Een vriendelijke passant, zo zou je hem kunnen noemen. Tijdens zijn vele ritjes begonnen zijn fantasieën langzaam maar zeker over te nemen. 7 mei 1972 was de dag voor Ed Kemper dat hij zijn fantasie in werkelijkheid ging omzetten. Die dag reed hij opnieuw rond in zijn wagen, op zoek naar een liftster. Rond 4 uur 's middags ziet hij 2 meisjes langs de weg staan. Wanneer hij hen een lift aanbiedt, stappen ze zonder aarzelen in. Mary Ann en Anita waren 2 18-jarige eerstejaarsstudenten aan de Fresno State University. Ze waren van plan om op bezoek te gaan bij een vriendin. Tijdens de rit merkte Ed Kemper dat de meisjes hun weg er niet zo goed kenden en dus niet echt wisten langs waar ze moesten rijden om bij hun vriendin te raken. In zijn hoofd begon er langzaam maar zeker een plan te ontwikkelen. Het ging zo snel mogelijk van de grote weg af, waarna hij naar een verlaten natuurgebied reed. Pas wanneer hij in een kleine zijweg insloeg, beseften de 2 meisjes dat er iets niet juist was. Zonder om maar iets te zeggen, haalde Ed Kemper een pistool tevoorschijn. De studenten beseften wat hen te wachten stond. Anita probeerde nog om op hun moordenaar in te praten, maar zonder succes. Mary Ann was het eerste slachtoffer. Haar handen werden vastgebonden en Kemper droeg haar naar de kofferbak. Daar stak hij haar een paar keer met een mes tot ze dood was. Anita had geen idee van wat er zich achter haar aan het afspelen was. Wanneer Kemper terug naast haar in de auto kwam zitten, vroeg ze meteen waar haar vriendin was. Het vertelde haar dat het meisje moeilijk deed en dat hij haar neus had gebroken. Hij zei tegen Anita dat ze maar moest gaan kijken zodat ze haar vriendin kon helpen. Natuurlijk twijfelde Anita geen seconde en meteen stapte ze uit om Mary Ann te kunnen helpen. Maar zodra het meisje uitstapte, stak Kemper haar met een groot mes in haar rug. De man had verwacht dat ze reddeloos in elkaar zou zakken, maar ze bewezen het tegendeel. Anita begon zich hevig te verzetten tegen haar moordenaar. Ed probeerde de keel van het meisje door te snijden, maar door haar verzet kon ze zijn aanval afweren met haar armen. De man bleef haar met zijn mes steken. Het was op dat moment dat zijn fascinatie voor het moorden zich echt ontpopte. Want elke keer Kemper het meisje stak, schreeuwde en reageerde ze op een andere manier, wat voor hem een droom was die uitkwam. Ondanks haar hevige verzet was Anita kansloos. Als je denkt dat het ergste voorbij is, dan heb je het mis. Ed Kemper besloot om de lichamen van Mary Ann en Anita in stukken te zagen en hen te onthoofden. Vervolgens stak hij de lichaamsdelen in brand, behalve de hoofden. Deze besloot hij bij te houden, als trofeeën. 4 maanden lang reed Ed Kemper rond in zijn auto, zonder een nieuw slachtoffer te maken. Maar wanneer de 15-jarige Aiko Ko zijn pad kruiste, nam het stemmetje in zijn hoofd terug over. Het meisje was op weg naar de balletles toen ze in de handen van de moordenaar viel. Hij vermoordde Aiko en ook hier onthoofde hij haar. Maar deze keer bleef het niet alleen bij het moorden zelf. Hier wil ik wel graag even een waarschuwing geven voor de gevoelige luisteraar. Maar is bij deze moord met de camper dat hij seksueel opgewonden raakte bij wat hij deed. En dus besloot hij om tot necrofilie over te gaan. Dat betekent dat hij seks had met het lijk. Enkele maanden later, in januari 1973, wachtte Cindy Shell hetzelfde lot. De 18-jarige studenten hoopte ooit om leerkracht of politieagent te worden. Om haar studies te bekostigen, werkte Cindy als babysit bij een familie in Santa Cruz, waar ze ook bij woonde. Op 8 januari 1973 werd ze ontvoerd door Ed Kemper. Hij reed met haar naar een afgelegen plek, waar het meisje dwong om in de koffer van zijn auto te kruipen. Daar schoot hij haar door het hoofd. Het lijk van Cindy nam hij mee naar zijn huis en verstopte hij in zijn kast. De man woonde dan nog steeds bij zijn moeder, dus hoe hij erin slaagde om een lijk te verbergen in de woning, kan ik nog steeds niet vatten. Van zodra zijn moeder naar haar werk was vertrokken, haalde hij het lichaam van Cindy uit zijn kast. En ook hier had hij er seks mee. Daarna sneed hij het lijk in stukken. De lichaamsdelen smeet hij nadien van een klif net buiten Santa Cruz. Alle lichaamsdelen smeet de man weg. Behalve, je kan het misschien wel raden, het hoofd. Wekenlang hield Kemper het hoofd van Cindy verborgen in zijn huis. Uiteindelijk besloot hij het te begraven in de achtertuin, vlak onder het slaapkamerraam van zijn moeder. Op 8 februari 1973, een maand nadat hij Cindy had vermoord, had Kemper opnieuw slaande ruzie met zijn moeder. De woede die hij toen voelde, sloeg om in moordlust. Ed Kemper reed die dag opnieuw rond in zijn auto, op zoek naar zijn volgende slachtoffer. Ed nam twee lifters mee, de studentes Rosalind Thorpe en Alice Liu. Rosalind, een slim en zeer geliefd meisje, was net haar studie taalkunde en psychologie aan het afronden. Ze woonde samen met haar vier vriendinnen, Nancy, Virginia, Katie en Lynn, in een appartement. De avond van 5 februari 1973 verliet Rosalind na het eten het appartement om een lezing op haar campus bij te wonen. Toen ze die avond niet thuis kwam, werden haar vriendinnen ongerust en het duurde niet lang voordat ze de politie verwittigden. Dezelfde avond vertrok de 21-jarige Alice, een klein Oosters meisje, naar dezelfde universiteitscampus als Rosalind om wat onderzoek te doen in de bibliotheek en om daarna een late les bij te wonen. Alice woonde samen met de vriendin Julie en toen ook zij niet terugkeerde naar huis, werd de politie al snel verwittigd. Het was niet van Alice haar gewoonte om niet naar huis te komen zonder iets te laten weten. Het nieuws over de verdwijning van de twee meisjes verspreidde zich snel op de universiteit, maar iedereen stond voor een raadsel. Er was niets dat Rosalind en Alice met elkaar in verband bracht, want ze kenden elkaar helemaal niet. Dat ze naar dezelfde campus gingen, was de enige link tussen de twee. Op 14 februari begonnen verschillende groepen studenten het beboste gebied op de campus te doorzoeken, zonder resultaat. Niemand wist dat de twee meisjes op dat moment allang vermoord waren. Niet veel later, nadat het camper hen had opgepikt, schoot hij de studenten in zijn auto dood. Daarna nam hij de twee lichamen mee terug naar huis en onthoofde hij hun lichamen op zijn oprit, terwijl zijn moeder binnen tv zat te kijken. Toen er in de winter van 1973 steeds meer verminkte lichaamsdelen van jonge, vermoorde vrouwen rondom de stad werden gevonden, begon de paniek echt toe te slaan. Niet zo lang ervoor waren de lijken van Rosalind en Alice, de twee vermoorde studentes, teruggevonden en de media begon eindelijk te spreken over een nieuwe seriemoordenaar, die de Co-Ed Killer werd genoemd, omdat het zich vooral leek te richten op vrouwelijke studenten en co-eds betekent studenten in het Engels. De vrouwelijke studenten begonnen het volgende advies met hem mee te krijgen. Blijf op je kamer na middernacht en doe de deur op slot. Als je echt naar buiten moet, ga dan met z'n tweeën en niet liften. Ondertussen bleef Ed Kemper naar het politiecafé, de jury room, gaan, alsof er niets aan de hand was. En daar was iedereen ervan overtuigd dat Big Ed nog geen vlieg kwaad zou doen. En er was natuurlijk een reden dat de man naar het café bleef gaan. Daar kon hij ongestoord naar de laatste ontwikkelingen in het politieonderzoek luisteren, die de agenten aan het bespreken waren. Maar naarmate de tijd verstreek, vond de politie steeds meer lichaamsdelen van meisjes die de co-ed killer vermoord had, ook al had hij geprobeerd ze goed te verstoppen. Ed wist dat het niet lang meer ging duren voordat de verdenking op hem zou vallen. Hij besloot dat het tijd was voor zijn laatste zet. Zijn moeder vermoorden, nu het nog kan. Op 20 april 1973 kwam zijn moeder Clarnell laat thuis. Toen Ed even hallo kwam zeggen in haar slaapkamer, zei ze: "Je denkt toch niet dat we nu de hele avond gaan zitten kletsen? Of wel?" Ed reageerde kortaf: "Nee, wat rusten." Dat was voor Ed de trigger. Toen wist hij het zeker, ze moest dood. Later, toen zijn moeder sliep, pakte hij een hamer en een zakmes en liep hij naar het bed van Clarnell. De man bleef een paar minuten naar haar kijken. Toen tilde hij de hamer op en verbrijzelde hij haar schedel. Daarna stak hij zijn zakmes in haar hals. Ten slotte scheidde hij haar hoofd van de rest van haar lichaam. Hij legde het hoofd op een plank en schreeuwde een uur lang ernaar. Hij bekogelde het met dartpijlen en hij misbruikte het ook op een seksuele manier. Uiteindelijk verwijderde hij de tong en stembanden. Het verwijderen van haar tong en stembanden leek hem toepasselijk, omdat ze al die jaren lang tegen hem had lopen roepen en schreeuwen. Ook al had Ed hem eerst voorgenomen dat hij met de moord op zijn moeder alles zou afsluiten, vond hij nadien toch dat het niet genoeg was. Een van haar vriendinnen moest ook sterven. En dus belde hij Sally Hallett, een hartsvriendin van zijn moeder. Hij nodigde haar uit voor een verrassingsfeestje die hij die avond zo gezegd wilde geven. Sally kwam even na 8 uur 's avonds aan. Voordat de vrouw goed en wel neerzat, had Ed haar al bij de keel gegrepen. Hij tilde haar van de grond en hield haar vast tot ze niet meer tegenstribbelde. Daarna viel hij naast haar dode lichaam in slaap. Toen hij weer wakker werd, reed hij weg in de auto van Sally. Hij liet ook nog een briefje achter voor zijn vrienden uit het café, de Jury Room, waarop stond: "Sorry voor de rommel, jongens." Ed Kemper reed 48 uur lang doelloos rond, tot hij in Colorado, in het midden van de Verenigde Staten, aankwam. Hij was uitgeput en ernstig in de war. In de nacht van 24 april 1973 stopte hij bij een telefooncel. Kemper belde naar het politiebureau in Santa Cruz, waar zijn vrienden van de Jury Room werkten. De agent die de telefoon opnam, dacht eerst dat de man een grapje maakte en hing weer op. Pas toen agent Jim Connor 's ochtends vroeg de telefoon opnam en Kemper tekeer ging over de moorden op de vrouwelijke studentes, begreep de politie eindelijk dat het ernstig was. Na zijn arrestatie verleende Ed Kemper de politie zijn volledige medewerking en bekende hij elke moord. Op 14 november 1973 werd Ed Kemper veroordeeld tot 8 keer levenslang. Een straf die hij tot op de dag van vandaag nog uitzit in de California Medical Facility, een zwaar bewaakte instelling. Mocht je meer willen weten over de zaak, online is er enorm veel informatie te vinden. Van krantenartikels, video's, documentaires, noem maar op. Heel veel series gebruiken het verhaal ook in hun storyline, zoals bijvoorbeeld de serie Mindhunter. Deze serie gaat over de FBI in de jaren 70 en hoe het concept seriemoordenaar langzaam maar zeker wordt ontwikkeld binnen de FBI. Zoals altijd wil ik de aflevering van de podcast afsluiten met het herinneren van alle levens die verloren zijn gegaan in de handen van de seriemoordenaar Ed Kemper. Maud Kemper, zijn grootmoeder, en Edmund Emil Kemper de eerste, zijn grootvader. Mary Ann en Anita, Aiko, Cindy, Rosalind en Alice. De jonge vrouwen die hij langs de kant van de weg oppikte. Clarnell, zijn moeder, en Sally, een van haar beste vriendinnen. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.